Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zegt hem: de meester zegt... zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, heren? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. Tot zover Gods woord. Je kan eigenlijk Milaan in Italië niet verlaten zonder een van de meest beroemde bezienswaardigheden te bekijken. In Milaan, de meer dan 500 jaar oude muurschildering van Da Vinci's Laatste Avondmaal. Ben je wel eens geweest? Ja? Ja, zie je. Het is een bijna 9 meter breed muurschildering in het klooster bij de Santa Maria delle Grazie. Oftewel, in onze taal zeggen we dan vertaald, onze lieve vrouw van genade. En in die uitbeelding van het Laatste Avondmaal, zoals we het hier zien, worden de reacties van de 12 apostelen weergegeven op het moment dat Jezus zegt: één van jullie zal mij verraden. De reactie van elk persoon wordt eigenlijk een beetje uitgebeeld in het beeld. Als je kijkt van links naar rechts, dan heb je eerst Bartholomeus, Jacobus en Andreas, die verrast kijken en eigenlijk: bedoelt u mij? Ik ben het toch niet, heren? Zo kijken ze. Judas Iscariot, die zit heel karakteristiek in de schaduw, een beetje in het donker. Houdt ook een klein zakje met muntstukken vast, die zilverstukken. En hij heeft een zoutpotje omvergestoten. Een zoutpotje betekent in die tijd, als je die omstoot, dat brengt ongeluk. Nou, dat werd het. Petrus, die zie je daar met een mes in zijn hand, vastberaden, alsof hij Jezus wil beschermen, wat hij ook later zou gaan proberen in de hof van Gethsemane. En hij wenkt naar Johannes toe van: joh, vraag eens aan de Heer Jezus wie dat dan wel is. Thomas, die wijst een beetje in de lucht, zo van: mag ik iets vragen? Ben ik het? Terwijl Jacobus heel verbaasd kijkt naar het tafereel van: wat is hier allemaal gaande? Filippus wijst op zichzelf: ben ik het misschien? En Matthäus en Thaddeus en Simon die zitten daar in het hoekje een beetje met elkaar te praten van: nou, wat voor vraag is dat nou die hij stelt? En in de loop van de tijd is aan dit schilderij veel voeding gegeven aan verschillende complottheorieën. De bekendste is waarschijnlijk uitgewerkt in het boek van de Da Vinci Code van Dan Brown, waar Johannes, niet Johannes zou zijn die naast Jezus zit, maar Maria van Magdala. Zij zou met Jezus een relatie hebben gehad. Sterker nog, ze hebben zelfs kinderen gekregen. Maar in dat geval, als dat zo is, dan missen we Johannes ergens in dit beeld. Maar het beeld wat we hier zien is duidelijk niet wat strookt met de werkelijkheid. Zo zaten ze niet aan één kant van de tafel natuurlijk. Alsof er een foto wordt gemaakt. Maar ze zaten rondom de tafel. En ze zaten ook niet, maar ze lagen aan. Ik weet niet of iemand Toon Hermans nog kent. Ja, waarschijnlijk niet, hè? Toon Hermans. Nee, nooit van horen. Die zei destijds: ze zitten aan het banket. Twee keer aan. Ze zitten aan het banket, zei hij zo. Dus niet ze zitten aan het banket, want dat mag niet. Ze zitten aan. Nou, hier zijn de discipelen die liggen aan de maaltijd. Maar ook de maaltijd die hier wordt afgebeeld klopt natuurlijk niet met het Pascha-maal. Het is een heel ander soort maal. En dan hebben we het nog niet eens over hoe Jezus hier wordt afgebeeld als een westerling met lange, blonde, krullende haren. Maar één ding klopt wel. En dat is dat alle 12 discipelen hier aanwezig waren. Allemaal mochten ze deelnemen aan dit bijzondere maaltijd die de Heer Jezus heeft laten voorbereiden. En vandaar de titel schuif maar aan. Schuif maar aan. En een bijzondere maaltijd was het en is het nog steeds, ook vandaag de dag. Het was toen een maaltijd waarbij wat te vieren was. Het was een blijdschap. De bevrijding uit Egypte werd gevierd. Vrijheid, blijdschap, maar die vrijheid en die blijdschap was niet bij iedereen aanwezig die hier aan die tafel is. Judas zat gevangen. Gevangen in zijn eigen gedachten, ondanks dat hij heel veel wonderen had meegemaakt met de Heer. Hij had Jezus doden zien opwekken, had mensen zien genezen, hij bevrijde mensen van demonen, hij vergaf zonden en zelfs heeft hij Jezus zien lopen over het water. Maar naarmate dat Jezus meer en meer over zijn dood begon te spreken en bij Judas het plaatje van overwinning over de Romeinen langzaam aan het vervagen was, begonnen zijn gedachten meer en meer zich te focussen op van wat kan ik hier nog uithalen? Want dit wordt helemaal niks meer. Hij was al een man die over het geld beschikte en de drang naar geld kreeg steeds meer bij hem de overhand. Geld, de wortel van alle kwaad. Wat ook bij Judas begon door te dringen. En nu zit hij hier aan tafel, of ligt aan de maaltijd. En ik denk zenuwachtig, gespannen. Vlak hiervoor was hij namelijk naar de overpriesters gegaan met de vraag van hoeveel geld heb je er nou voor over als ik Jezus aan jullie overlever? Hoeveel heb je er voor over? En zij hadden gezegd tegen hem, 30 zilverstukken krijg je van ons. 30 zilverstukken, wauw. 30 zilveren shekels. In ons huidige geldsysteem zou dat ergens tussen de 200 en 300 euro zijn. Dat was het. Op die shekels stond aan de ene kant het manna. En aan de andere kant de afbeelding van de staf van Aaron uit de woestijn. Beide symbolen waar ook Jezus mee werd verbonden. 30 shekels was ook de prijs waarmee een slaaf werd afgekocht. Dat is de prijs waar Judas mee akkoord ging. De prijs voor het afkopen van een slaaf. 30 shekels in de hand van Judas de verrader. En Jezus wist wat er in het hart van Judas omging op dat moment. En hij confronteert hem dan ook met die vraag. Voorwaar, ik zeg u, één van jullie zal mij verraden. Jezus weet wat er in ons hart speelt op dit moment. Hij kent onze beweegredenen, hij kent onze motivaties, onze onderliggende gedachten. Wij kunnen onszelf voor de gek gaan houden, maar hem niet. Maar ondanks die opmerking, en ondanks dat Jezus wist, dit gaat over mij, houdt hij zich van de domme en antwoordt hij precies hetzelfde eigenlijk bijna als alle andere discipelen met het antwoord, ik ben het toch niet? Ben ik het? Het verpante vind ik dat iedereen aan tafel dus die mogelijkheid had. Iedereen gaf het antwoord, ik ben het toch niet. Iedereen had dus voor zichzelf een beetje de mogelijkheid van, ik zou het best wel eens misschien kunnen zijn. Ze zaten ook in een angstige situatie. Ze zaten in een situatie dat de overheid had het op deze mensen gemunt. De discipelen hadden zelf al aangegeven dat ze met Jezus naar Jeruzalem zouden gaan, zelfs al zou het hun leven kosten. Die angst zit erin en in die angst maak je vaak rare sprongen, rare gedachten, dingen die je eigenlijk niet wil, maar toch doet. En vandaar dat iedereen denkt van, zou ik het zijn onder deze omstandigheden dat ik Jezus zou verraden? Zou best kunnen. Iedereen heeft zowel van die momenten van twijfel in je relatie met Jezus. Ik ook en jullie vast ook wel. Dat je denkt, doe ik dit? En Jezus doopt brood in een dip en geeft het aan Judas en zegt eigenlijk als het ware van, Judas, doe je ding. En Judas verlaat de zaal en gaat op weg om Jezus te verraden voor 200-300 euro. Zijn liefde voor geld was groter dan op dat moment de liefde voor Jezus. Liever de zekerheid van een stukje inkomen uit dit alles dan de onzekerheid met deze Jezus. Maar ondanks dat Jezus dat wist, zei hij ook tegen Judas aan die maaltijd, Judas, schuif maar aan. Schuif maar aan. Maar Jezus zag niet alleen het hart van Judas, hij zag ook het hart van Petrus op dat moment. Ook van Petrus kende hij zijn hartgesteldheid. Hij wist dat Petrus op dat moment dusdanig was dat hij in staat zou zijn om Jezus te gaan verloochenen. Niet dat Jezus alles van tevoren weet wat je gaat doen in de toekomst, nee. Hij kent op dit moment je hart en waartoe je in staat bent. Hij weet niet hoe je leven gaat lopen, afhankelijk van ook hoe jij reageert op situaties, op zijn stem. Hij wil jou veranderen naar zijn beeld, althans dat is zijn doel, om ons te vormen. Maar op dat moment, aan die tafel, was Petrus zijn hart dusdanig dat Jezus wist waar Petrus toe in staat zou zijn, richting hem. En dat zou ook laten blijken. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer verloochent hij Jezus. Hij beweert drie keer Jezus niet te kennen. Jezus? Nee, ken ik niet. En dat terwijl mensen het aan hem zagen. Hij zit in Jeruzalem als een Galileese man. Met Galileese kleren. Met een Galileese accent. Misschien rookt hij nog wel naar de vis. Ze wisten, dit is geen man uit Juda. Maar nee, zijn hartsgesteldheid was nog zo op dat moment dat hij het niet over zijn hart kon verkrijgen om te kiezen voor Jezus op een moment dat het hem niet uitkwam. Dat was Petrus' hartsgesteldheid op dat moment. En hoe graag had Jezus dit anders gezien. En hij vormt ook daarna, dat blijkt ook uit de latere brieven van Petrus, hoe zijn hart veranderd is, hoe hij zo trouw is geworden naar Jezus toe, dat hij zelfs gestorven is op dezelfde wijze als Jezus, zelfs nog erger. Zijn hart was hervormd, maar op dit moment heeft hij een hart die Jezus kent. Hij zou in staat zijn om Jezus te verloochenen. Ik weet niet wat erger is, om dat de liefde voor geld groter is dan voor Jezus, of dat de liefde voor jezelf groter is dan voor Jezus. Of het erger is dat je zegt hem liever kwijt te zijn, of dat je zegt hem niet te kennen. Ik weet niet wat erger is, maar hoe dan ook, Jezus kende het hart van Petrus. En ondanks dat hij wist wat er in zijn hart speelde, zegt hij ook tegen Petrus, Petrus, schrijf maar aan. En hetzelfde geldt voor Jacobus, Bartholomeus en Thomas. Op dat moment kende ook Jezus hun hart. Hij wist dat zij niet zo'n standvastig geloof hadden. Op dat moment. Later was het anders, maar op dat moment hadden ze geen standvastig geloof. Hij wist, deze mannen zouden best wel eens terug kunnen keren naar hun oude leven als ik hier niet meer ben. En het uitte zich ook later, toen na de dood van Jezus gingen zij terug naar Galilea om weer het beroep van vis op te pakken. Datgene wat bekend was. Terwijl Jezus had gezegd van jullie worden vissers van mensen. Maar nee, terug naar het oude. Heel hun toekomstbeeld was veranderd. Hun zekerheid in het volgen van Jezus, dat had gezegd, was omgedraaid in de zekerheid van hun oude leven. Al de jaren die ze met Jezus hadden doorgebracht, alles wat hij hun had geleerd, leek in één klap vergeten. Toen ze door Jezus geroepen werden, lieten ze alles achter. Nu Jezus weg is, laten ze hem in alles achter. Door alles wat ze daarna meemaakten, werd hun hart weer veranderd. Maar op dat moment aan die tafel wist Jezus, deze mannen hebben geen standvastig geloof. En toch zegt hij ook tegen Jacobus, tegen Bartholomeus en tegen Thomas, schuif maar aan. Schuif maar aan deze maaltijd. Thomas. Jezus wist, deze man heeft een hart, die moet eerst zien en dan geloven. Zo is hij. Aan de buitenkant leek het zo mooi, want deze man, Thomas, hij was de man toen ze naar Jeruzalem wilden gaan, toen Jezus daar naartoe wilde gaan, dat hij en de anderen zeiden van, laten we niet gaan, want ze gaan nu stenigen. Hij was degene die zei van, nee, we gaan mee, ook al kost het ons leven. Dat was Thomas, aan de buitenkant. Hij was geweldig. Maar toen het erop aankwam, was hij degene die zich zou afzonderen, zelfs niet bij de andere discipelen wilde zijn, die in een huis zaten. En uiteindelijk zelfs een bewijs wilde zien dat Jezus wel echt was opgestaan. Dat hij het echt was. Bij hem was het, ik moet eerst zien en dan geloven. Niks leven vanuit het vertrouwen in de woorden van Jezus die had gezegd van, joh, ik sta op de derde dag op en jullie zullen mij weer zien. Nee, ik geloof het pas als ik het zie. Zo was het hart van Thomas aan die tafel. Maar ondanks dat Jezus zijn hart kende, zegt hij ook tegen Thomas, schuif maar aan. Schrijf maar aan. Zelfs Johannes. Johannes die altijd zo dicht bij Jezus was. Die altijd tot die hele intieme groep van Jezus hoorde. Die ook naast Jezus aan tafel zat. Aan zijn borst lag. Die van zichzelf had gezegd meerdere keren. Ik heb Jezus echt lief. Met een liefde van agape. Van echte liefde. Ook zijn geloof in Jezus was nog niet zo gesterkt dat hij perfect was in die liefde. Ook dat hart kende Jezus. Johannes, je zegt het wel, maar je bent het nog niet. Je ziet het al aan tafel, want ook hij vraagt af of hij degene is die wel misschien Jezus kan verraden. Ook hij zou zich laten verstoppen in een huis uit angst, met alle ramen en deuren gesloten, uit angst voor wat er kan gebeuren. Ook hij zou meegaan met Petrus en gaan vissen, zijn oude beroep weer oppakken. Tot twee keer toe zou tegen hem gezegd worden, joh, Jezus is opgestaan. Nee, dat geloof ik niet. Ja, echt, Jezus is opgestaan. Nee, dat geloof ik niet. Wat zou hij worden gevormd? Later wordt dat hij geweldige brieven schrijft, de mooiste evangelie, ook Johannes evangelie, en de brieven van Johannes, Openbaring. Een geweldige brieven waarin hij toont hoe groot zijn geloof in deze Heer is. Maar op dat moment was die agape liefde van hem ver te zoeken. En Jezus kende dat hart. Ondanks dat zegt hij ook tegen Johannes, Johannes, schuif aan, schuif aan. En eigenlijk geldt dat voor alle discipelen die daar aan de tafel zitten. Jezus wist dat ze best in staat zouden kunnen zijn om voor zichzelf te gaan kiezen. En allemaal zouden vluchten als het echt erop aankomt. Niemand stond bij het kruis, op eentje na. De rest was allemaal gevlucht. Maar ondanks dat, tegen al die anderen zegt Jezus ook, schuif maar aan, schuif maar aan. En nu zitten wij vandaag rond de tafel des Heren. En het woord zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar is Jezus in ons midden. Hij is hier. En hij kent ook nu jouw hart. Hij kent jouw beweegredenen, hij kent jouw motivaties op dit moment. Hij kent je falen, hij kent je angst, hij kent je onzekerheid, hij kent je twijfel, hij kent ook je kleingeloof. De woorden die je zegt zijn soms groot, maar in je hart is het soms zo klein. En toch zegt hij ook vandaag, schuif maar aan. En ook nu zijn er wellicht mensen in ons midden die nog net als Judas zijn. Een verrader. Een verrader? Trouwens, de naam Judas wordt in Nederland eigenlijk nooit gebruikt. Dat wordt niet aan jongens gegeven, want het is kennelijk zo'n beladen naam. Maar ook nu zijn er misschien mensen die niet zo erg zijn dat ze hem verraden, maar wel zo zijn dat ze, dat het geld in je leven wellicht een grotere rol speelt dan de Heer. Dat je financiële zekerheid belangrijker is dan je zekerheid dat hij zal voorzien. Dat je werk voorgaat op waartoe de Heer je heeft geroepen. Je wil niet graag Judas genoemd worden, maar je hebt er wel trekjes van. En wellicht is op dit moment de Heer je hart aan het veranderen en je aan het vormen naar zijn beeld om hem meer prioriteit te gaan geven, om te beslissen en keuzes te maken voor hem. Maar op dit moment zit je nog met een hart van dat misvormd is en niet zozeer hem op de eerste plaats zet. En ondanks dat zegt ook de Heer tegen jou vandaag, schuif maar aan. Of hier zijn mensen als Jacobus, die valt nog regelmatig terug in het oude patroon, in je oude leven, die ondanks aansporingen vanuit Gods woord, ondanks aanmaningen die je meekrijgt van jongens, verander daar nou in, elke keer weer het oude leven oppakken en zeggen van ja, maar dat is te moeilijk. Dat, ondanks dat alles wil ik zo graag in die oude jas blijven rondlopen, want het zit me zo lekker. Mensen die maar niet op weg willen gaan naar vernieuwing, niet uit hun eigen comfortzone durven stappen, niet op weg zijn naar meer zegen van God, maar gewoon blijven hangen in het oude, de oude gewoontes, de oude dingen, en niet verder komen in groei. En het gaat je een keer bezuren. Niet willen veranderen, maar blijven zeggen dat je nou eenmaal zo bent, maakt je, hoe ouder je wordt, steeds naarder. Dan word je chagrijn. En brengt de schade aan de naam van de Heer die jou juist wil vormen. Jezus bewerkt het willen en het werken door ons, in ons, door zijn geest. En hij roept ons elke keer op, verander daarin, verander daarin. Want het gaat je bezuren. Maar ook zelfs nu, al is je hart nog zo hard en niet willen veranderen, dan nog zegt Jezus, schuif maar aan. Misschien ben je wel als Thomas, je gelooft het pas als je het ziet. Ja, ik weet, God kan genezen. Ik weet het. Maar ik geloof het pas als ik het zie. Ik weet wel, ik heb het moeilijk financieel. En ik weet, hij zal voorzien. Maar ik geloof het pas als ik het zie. Ja, ik weet, hij werkt in mijn relatie. Hij werkt op mijn school, bij mijn vriendenkring. En hij is mij aan het vormen. En hij zorgt dat mijn problemen worden opgelost. En dat hij alle dingen ten goede zal doen keren. Ik weet het. Dat zegt het woord. Maar ik geloof het pas als ik het zie. En dat terwijl Jezus tegen diezelfde Thomas in Johannes 20 zegt: Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je? Zalig ben je, en zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Die zaligheid wenst Jezus ons toe. En ook jij bent misschien nog niet zo zeker van die belofte die Jezus geeft, van ik moet het wel eerst even zien. En ondanks dat zegt Jezus ook vandaag tegen jou: schuif maar aan. Misschien ben je zelfs als Johannes, die meerdere keren laat doorschemeren dat hoe je Jezus lief hebt. Oh, ik doe alles voor Jezus. Echt, hij is de eerste in mijn leven en ik getuig ervan. En ja, ik wil dicht bij hem zijn. Maar dat als er echt op aankomt, dat je wat afstand moet nemen van je uitspraken. En zeggen, ja, ik heb het wel gezegd, maar het is niet altijd zo. Of zoals we ook wel zeggen, als puntje komt bij paaltje, paaltje loopt weg. En je getuigenis wordt daardoor niet zo geloofwaardig. Mensen die jou horen zeggen wat je zegt en daarna zien wat je doet, denken, nou, dat geloven ze ook niet alles. Dat is jouw hartsgesteldheid nu. Maar hij blijft ons vormen. Hij blijft ons in situaties brengen om wel dat te kunnen doen. En ondanks dat je misschien nu zo'n hart hebt van, ik zeg soms dingen die te groot zijn. Ondanks dat zegt Jezus, schuif maar aan. Schuif maar aan. Ondanks al onze kromme beweegredenen, onze verkeerde motivaties, onze herhaaldelijk falen, onze onterechte angst, onze steeds weer terugkerende onzekerheid en onveranderlijk hart. Ondanks alles waarin we in hem en naar hem toe tekortschieten, zegt Jezus ook vandaag, schuif maar aan. Je hoeft niet perfect te zijn uit jezelf. Kan niet. Je bent perfect in Gods ogen omdat je Jezus aan hebt genomen. Omdat je bekleed bent met Jezus. Daardoor zegt God van, jij bent perfect. Maar niet uit jezelf. En zelfs, en dat vind ik nog het meest bijzonder, zelfs Judas mocht aanschuiven. Zelfs hij zat aan die tafel terwijl Jezus wist wat hij ging doen op dat moment. Want ook van Judas staat dat Jezus hem zijn vriend noemt. Psalm 41. En ook voor Judas gold dat hij hem lief had tot het einde. Tot het einde had hij Judas lief. Johannes 13. En ook voor Judas was Jezus bereid om te sterven. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 5, toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn zoon. Zelfs toen wij vijanden waren. Jezus was bereid om voor Judas te sterven, om te sterven voor vergeving van heel de wereld. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gestorven voor heel de wereld. Schuif maar aan. Schuif maar aan. Alleen de vraag is of je blijft. Want er is één groot verschil tussen Judas en die 11 andere discipelen. En dat lazen we eigenlijk al gelijk toen we die tekst begonnen te lezen. Als Jezus zegt dat één van hen hem zal verraden, zeggen 11 discipelen, ik ben het toch niet, heren. Allemaal gebruiken ze het Griekse woord, ik ben het toch niet, kurios. En kurios betekent dat je die ander ziet als degene die jouw leven regeert. Die een machthebber is, iemand voor wie je veel respect hebt, voor wie die ook beslissingsbevoegdheid geeft over jouw leven. Het is de titel die aan de Messias zelf werd gegeven, de kurios. Allemaal erkennen ze op dat moment, Ik ben het toch niet, Kyrios, mijn Heer, mijn Heiland, mijn Verlosser. Ondanks dat ze zullen falen in de uitleving daarna, erkennen ze allemaal, u bent mijn Heer. En Judas zegt hun allemaal eigenlijk een beetje na. Hij zegt ook, ik ben het toch niet? Maar hij zegt niet, Heer. Hij zegt, ik ben het toch niet, Rabbi. En dat, daar ligt het verschil. Hij zegt niet Kyrios, hij zegt Rabbi. Hij erkent Jezus wel als leraar, als bijzonder man, als groot een meester die waarvan je veel leert. Maar op dat moment ziet hij hem niet meer als Heer, die over zijn leven heerst. Daar waar de andere 11 discipelen allemaal zich weer richten naar Jezus toe, ook in hun falen, allemaal weer hem zoeken, hun hart willen laten vormen door hun Heer, is Jezus de enige die anders besluit. Die zijn hart toesluit. En het kostte hem zijn leven. Eeuwig leven. Ja, nee. Nou kan je zeggen, nee, want hij toonde berouw. Staat in het woord, hij toonde berouw. Matteüs 27, vers 3. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Maar hij ging niet terug naar Jezus, hij ging naar de overpriesters. Hij bekeerde zich niet, maar hij had gewoon spijt. Het woord voor berouw is ook een ander woord dan dat je normaal voor berouw zou gebruiken. Je hebt in het Grieks 2 woorden voor berouw met een andere betekenis. Het ene berouw is in de zin van verandering van keuze, verandering van je leven, verandering in gedachten. Een totale verandering, een totale ommekeer, wat wij bekering noemen. Dat is het Griekse woord metanoia, waar ook metamorfose vandaan komt. Waar zoals een rups verandert in een vlinder, zo'n complete verandering, dat is berouw. Het andere woord lijkt er wel op, een metamelomai. En dat heeft betrekking op een emotionele verandering. Een verandering ten opzichte van een bepaald iets, van een bepaald ding, maar niet in zijn geheel. Metamelomai kan aanzet worden tot metamorfose, maar het hoeft niet. En dat laatste woord wordt bij Judas gebruikt. Hij had spijt. Hij werd er emotioneel van. Wat heb ik gedaan, joh? Het veroorzaakte wroeging in zijn gedachten. Het deed hem zeer, maar het bracht hem niet tot bekering. Het bracht hem niet teruggaan naar Jezus. Zijn hart bleef onveranderd. In plaats van terug te rennen naar Jezus, rende hij zijn dood tegemoet door zich te verhangen. En dat wetende zei Jezus tegen Judas, ga, heb deel aan je wereldse beloning. En voor de andere gold, blijf en heb deel aan de hemelse koning. Iedereen mag aan tafel aanschuiven. Niemand is te min voor onze Heer. Hij heeft ons lief tot het einde. Hij zal ons blijven vormen, zich blijven uitstrekken, zich bezig laten blijven door Gods geest om ons hart te doen veranderen, zodat we andere keuzes maken. Keuzes naar het beeld van Jezus. Maar of je blijft tot het einde, ligt aan de keuze of hij jouw hart mag veranderen. Of hij jouw Heer mag zijn. Of hij deel mag hebben aan jouw leven. Of dat je hem alleen maar blijft zien als rabbi, leraar. Mooi voorbeeld, geweldig man, wonderen, wauw. Maar het nooit van hier afzakt naar een hart die veranderd is door hem. Daarom vraagt het woord ons ook altijd om onszelf te beproeven als we aan deze maaltijd deelnemen. Neem je deel aan deze maaltijd op een onwaardige wijze of niet? We mogen aanschuiven met al onze tekortkomingen, met al onze falen, met al onze verkeerde keuzes. Onzekerheden, twijfels, maar ons daarbij altijd weer willen richten tot Jezus. Heer, ik heb het weer verkeerd gedaan, maar ik zoek u hierin op. Verander mij. Of dat je hier aanschuift, baalt van jezelf wat je elke keer doet, maar daarin blijft hangen, het niet bij de Heer zoekt, de oplossing bij jezelf zoekt, je blijft onveranderd, dat is eigenlijk wat we noemen zonde. Dat is jammer. Want elke keer als we aan het brood van de maaltijd des Heren deelnemen, getuigen we deel te zijn van het lichaam van Christus, de gemeente. Deel te zijn aan zijn koninkrijk. Dat getuigen we. Deel te zijn van Jezus en hem te vertegenwoordigen. die meer en meer groeit naar zijn beeld. En als we deel hebben aan de beker, dan getuigen we deel te zijn aan het nieuwe verbond in Jezus' bloed. Een verbond van trouw, een verbond van toewijding, een verbond waar we ons in mogen vinden. En draagt het woord ons op dat elke keer als we dat brood eten, elke keer als we die beker drinken, dat we dat zullen doen tot nagedachtenis van hem. Van hem. Want zo vaak als we dit brood eten en de beker drinken, verkondigen wij zijn dood. Totdat Jezus komt. En als je dat wil getuigen, als je daaraan deel wil hebben, en zegt: Heer, verander mij zoals ik nu ben, verander mij naar uw beeld. Dan zegt de Heer Jezus ook aan jou vandaag: schuif aan. En blijf. En het deel aan die hemelse koning. Hoe je hart op dit moment ook is, hij wil jou vormen naar zijn beeld. Laten we dat gedenken als we zo het avondmaal nemen. Ja, Vader, in alle grootheid. Een grootheid die we niet kunnen beschrijven. U die zo ver boven alles staat. En die toch naar ons als mensen omziet. Die ons ziet, die ons kent, die ons vormt. Die ons kent vanaf het begin. U omarmt ons. Tegelijkertijd, Heer, wilt u ons vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Omdat we getuigen mogen zijn voor u, van uw dood, van uw opstanding, van uw grootheid, van uw liefde. Zo dank u, Heer, dat u dat hebt mogelijk maakt door de dood en opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Dat we daardoor vandaag aan dit avondmaal mochten deelnemen. Aanschuiven. Aanschuiven bij u. Zitten aan uw voeten. En luisteren naar uw woorden en hoe u met ons bezig bent. Zo dank u dat u met ons gaat, ook deze week die voor ons ligt. We danken u dat u ons nooit zult begeven, nooit zult verlaten. Dat uw liefde van de Vader altijd bij ons zal zijn. De genade van de Heer Jezus Christus ons overal weer bovenuit tilt en opnieuw doet beginnen. En de sturing, de vorming van uw geest naar het beeld van uw Zoon. U bent groot, u bent te loven en te prijzen. In Jezus' naam. Amen.